massage.
Touché.
Touché met robotchirurg Karel de Kaastekker. Hij was de eerste uroloog in Europa die een niertransplantatie deed via robotchirurgie. Precisiewerk waarbij hij handen en voeten nodig heeft. Een geknelde zenuw zorgde ervoor dat hij onlangs zelf onder het mes moest. En dat doet hem twijfelen over zijn eigen toekomst. Is er leven na de robotchirurgie? Een specialiteit waar hij zo hard aan gewerkt heeft. Te meer omdat het hem van thuis uit niet werd gegund. Hij groeide op als getuige van Jehovah, maar brak met de gemeenschap om te kunnen studeren. Maar hoe moet het verder? Hoe nefast is shunning of sociale afwijzing? En waarin gelooft hij nog? Dit is Touché met Karel de Kaastekker. Een goedemiddag.
Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud. Die heilige schriften zijn verwarrend en oud. Er staat nergens geschreven dat elke zot mag misbruiken en moorden in de naam van God. Want God is liefde en zeker geen haat. Geen reden voor misbruik of een nep kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Gegoochel met onzin, verdeel en heers. De geschiedenis herhaalt zich, maar we zijn hardleers. De wereld draait vierkant en de oplossing stroef. Mocht de aarde ogen hebben, stonden ze nu droef. Want God is liefde en zeker geen haat. Geen reden voor misbruik of een nep kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Heeft een mens aan al die zelfverklaarde vertegenwoordigers van Gods zaak? Dat rare grondpersoneel op aarde kletst maar wat raak. Kletst maar wat raak, want God is liefde. En zeker geen haat, geen reden voor misbruik of een nep kalifaat. Het staat in de Bijbel en in de Koran. Zonder liefde kan de hemel niet bestaan. Zonder liefde kan de hemel bestaan.
Hemel, het protestlied van Bart Peters, geschreven naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel, om het misbruik van religie aan te klagen. Karel de Kaastekker, het is een nummer dat voor jou ook een diepe betekenis heeft. Hè?
Ja. Waarom dat ik het gekozen heb, is omdat religie mag nooit een uitvlucht zijn om ja, hier nu letterlijk in te moorden, maar ook om eigenlijk iemand te gaan gaten of andere mensen onterecht te gaan bejegenen. Dus dat is mijn idee erachter en je verwoordt dat heel mooi, natuurlijk naar aanleiding van de aanslagen. Je veroordeelt daar de houding van het extremisme. En dat is de reden waarom dat ik het ook gekozen heb. Dus voor mij, ik heb ook een soort... Ja, mijn ouders waren extreem in hun religie. En dat heeft mij zeker psychologische schade toegebracht. En het is de reden waarom dat ik het, dat ik dat liet. Ik ben een fan van de muziek van Bart Peter in het algemeen. Maar dit past natuurlijk bij het verhaal dat we vandaag willen brengen.
Ja. De getuigen van Jehovah, kan je uitleggen waarin zij precies geloven?
Ja, zij geloven eigenlijk dat ze hier tijdelijk zijn, op aarde. En dat het uiteindelijke doel is het paradijs. Ergens dus waar dat alleen geloofsgenoten zullen zijn. En ze moeten deze wereld hier overleven. En ze kunnen dat maar overleven door een strikte geloofscultuur aan te houden, strikte regels. En als ze die overtreden, dan worden ze daar buiten gezet. En dat is de enige manier om daar te geraken in dat paradijs. En doe je dat niet, dan raak je er niet en zijt ge veroordeeld.
Wereldwijd zijn er zo'n 9 miljoen leden van de getuigen van Jehovah. In België 25.000, waar jouw ouders ook toe behoren. Zelf heb jij ook de boodschap moeten uitdragen, want daar zijn ze het meest van bekend, hè? Van de deur aan deur bezoeken.
Ja, ik heb dat jaren gedaan. Ik ken alle straten en huizen in de regio Diksmuiden.
Ah. En welke boodschap moest jij toen verkondigen? Wat moest je vertellen?
Ja, ongeveer hetgeen dat ik gezegd heb. Hè. Dus dat we hier in een tijdelijke situatie zitten die sowieso niet oplosbaar is en dat we onze tijd niet moeten verspelen met zogezegd hier ongelukkig te zijn. Maar dat we dus eigenlijk moeten door de geloofsbelijdenis strikt na te volgen, ons zuiveren, waardoor dat we gered kunnen worden. Dat
was werd je wel binnengelaten? Want veel mensen laten de getuigen van Jehovah niet eens binnen. Hè? Wat was jouw ervaring?
Ja, nee, ik was blijkbaar toch een succesvolle. Ik heb niet echt zoveel als kind natuurlijk de deur tegen mijn neus gekregen. Waarschijnlijk omdat ik kind was. Omdat ik ergens ook een blik had die de mensen vasthield of zo, ik weet het niet.
Ja. Hoe kijk je daar nu op terug, dat je dat hebt gedaan als kind?
Ja, ik wist van niet beter. Hè. Dat was hetgeen dat mijn ouders verwachten en ik heb dat nu en dan zeker tegen mijn gedacht gedaan. Ik wou dat niet doen. Maar hetgeen dat ik nog aanhaalde, ik had dat ook ooit een keer gezegd, op televisie, is dat hetgeen die raar is voor mij als ik terug door die streek rij of daar passeer. Dus ik kan mijn ogen toedoen en ik weet heel het stratenplan van buiten. Ik ken de huizen, hoe dat ze eruit zien langs de achterkant, de binnenkant, omdat ik overal ongeveer geweest ben. En dat is een raar gevoel.
Ja.
Omdat nu natuurlijk heb ik daar niks meer mee te maken. En dat gevoel is dan raar. Maar voor de rest, ik heb het gedaan, ja.
Half maart kreeg de VZW, getuigen van Jehovah, een boete van €96.000 voor het aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging en voor het aanzetten tot haat. Het was ex-getuige Patrick Haak die als eerste in ons land een dergelijke zaak heeft aangespannen nadat hij zelf werd uitgesloten in de gemeenschap. En dit zei hij na de uitspraak.
Het gaat ons niet zozeer om de straf, het gaat ons vooral om de erkenning van het misdrijf, het aanzetten tot haat, het aanzetten tot discriminatie. Eindelijk worden de slachtoffers erkend als wat ze zijn, slachtoffers.
Touché.
Is dit ook herkenbaar voor jou? Is dit ook een erkenning voor jou als slachtoffer?
Ja, absoluut. 16 maart, het was 16 maart en zal ook een dag zijn dat ik niet gauw zal vergeten. Dus dat is eigenlijk een overwinning voor ons, omdat het nu eigenlijk door de maatschappij herkend wordt dat het een misdrijf is. En dat de organisatie zelf eigenlijk terecht gewezen wordt dat ze eigenlijk hun boekje te buiten gaan. Ah. En dat is een enorme overwinning. Dat is de eerste keer wereldwijd dat gelukt is om hen op die manier te veroordelen.
Dan gaat het over shunning, hè? Over die sociale uitsluiting.
Ja, absoluut. Dus het gaat niet over het uitsluiten op zich, maar het gaat over het psychologisch die eraan hangt, hoe dat men iemand afwijst nadien en alle contact mijdt, iemand sociaal doodzwijgt en buitensluit. waardoor dat mensen... Ja, ik heb het al een keer verteld, je hebt geen wereld erbuiten, dus het enige dat je nog hebt is toch ergens wel het contact met die groep. En men sluit je dus helemaal af. Er is al heel veel psychologisch onderzoek naar gedaan. Ook bij dieren, zeg ik, en bij mensen in het algemeen. Als je iemand uit een groep sluit en die staat daar alleen, dat geeft enorme psychologische gevolgen. En het is eigenlijk, zij willen dat omdat de meesten dan ja, terugkrabbelen en terugkeren of niet durven zich te laten uitsluiten.
Want wat zijn zo mogelijke redenen waarom mensen uit de getuigen van Jehova willen stappen?
Ja, wel bon, omdat ze niet meer akkoord zijn met de regels. Hè. Ze beginnen de luchtkastelen of de luchtballonnen te doorprikken. Ze zien dat het niet klopt. Of ze worden aangesproken op dingen die eigenlijk compleet normaal zouden zijn. Hè. Wilde je je baard laten staan, ja, dan kon je voor de deur gewezen worden. Als je homoseksuele neiging zou hebben, dan word je als het afval van de aarde bezien en dan sluiten ze uit. Wilde je, ja bon, dat is nu misschien een goeie, rookt of drinkt je, dan sluiten ze ook uit, maar dat is nu misschien medisch gezien nog niet zo slecht. Maar er zijn heel veel andere zaken die echt bij het gaar gegrepen zijn. Als je verjaardagen effectief viert, of wereldse feesten, zoals ze het noemen, te veel omgang hebt met mensen buiten die geloofsgemeenschap, dan vliegt het eruit en trouwt je met iemand erbuiten. Dat is onaanvaardbaar. Dus dat zijn de redenen waarom dat je eruit gesloten wordt. En dan wil men u terechtwijzen door niet meer met u te spreken. En zo breken echt ganse families. Ik heb hetzelfde meegemaakt, hè. Dus ik werd uitgesloten. Ik wou ook uitgesloten worden. Ons probleem is niet dat wij die uitsluiting aanvechten. We willen wij niet meer daarbij zijn. We willen eigenlijk uitgesloten worden. Maar we willen op een normale manier als mensen met elkaar terug kunnen omgaan en spreken. Ik heb jaren gezocht naar een hulde middenweg met mijn ouders. Naar een common ground waarop dat je elkaar kunt zien en een normaal leven leiden. En waarbij dat ze de kleinkinderen ook zouden kunnen kennen. Wat ze nu niet hebben. Hè. Ze kennen mijn kinderen niet. Maar voor hen bestaat dat niet, er is geen tussenweg. En ja, dat is eigenlijk hetgeen die compleet mis is aan die organisatie. En dat wordt opgedragen van boven. Hè. Dus er is de gemeenschap, de VZW, en daarachter zit eigenlijk nog een bestuursorgaan die in de USA zit, in Brooklyn. De Watchtower Tract Society. En ja, dat is een bestuur, gelijk een ander, die alles regelt. En zij leggen dat op. Hè. En in hun gedrukte tijdschriften staat letterlijk dat mensen, eens uitgesloten zijn, moeten gemeden worden. En ze vechten dat dan juridisch aan, die manier waarop dat ze het zeggen. En er staat er niet altijd letterlijk in dat je geen enkel contact meer mocht hebben. Maar weet je, heel die groep is zodanig gebrainwashed en psychologisch gechanteerd. Het wordt zodanig gezegd dat ze dat niet durven. Want als je dat doet, weet je wat, dan begint men je te straffen. Men begint de voorrechten weg te nemen. En men noemt dat voorrechten bijvoorbeeld, je mocht tijdens de vergadering met de micro lopen, of je mocht achteraan de nieuwe brochures uitdelen, een bepaalde taak opnemen binnen die gemeenschap. Beginnen de buiten de lijntjes te lopen, dan beginnen ze dat af te nemen. Dus eigenlijk straffen ze u, beginnen ze u ook weer sociaal te isoleren uit de groep. Dus dat is echt hun methode. En veel mensen breken daarop.
Dat doen ze via een intern rechtssysteem.
Ja,
dat
is een intern rechtssysteem.
Dat is er, hè? Ja.
Zelfs voor, dat is ook niet duidelijk naar buiten gekomen, zelfs voor kindermisbruik hebben zij een intern rechtssysteem. Zij wilden dus eigenlijk niet dat de buitenwereld daarover oordeelt, maar op die manier... Ja, er wordt heel veel onder tafel geveegd. Hè.
Ben jij zelf ook voor dat interne rechtssysteem moeten komen toen je wou breken met de gemeenschap?
Ja, ouderlingen hebben mij wel een keer bij zich geroepen. Maar, dat is eigenlijk... Dat viel eigenlijk nog wel mee, om het zo te zeggen. Ik heb daar geen herinneringen meer aan. Het is misschien gebeurd, maar ik weet het niet meer. Op een bepaalde dag heb ik gewoon gezegd, kijk, ik ga niet meer mee. Ik ga daar geen vergadering meer, ik ga dat geloof zeker niet meer gaan verkondigen. Ik ga werken aan mijn studies, ik blijf gewoon thuis. Mm-hmm. En fysiek gaan ze mij niet meepakken. Hè. Ja.
Maar je vindt het nu vooral belangrijk dat die shunning, dat wordt bekeken, want het is zelfs niet alleen binnen de getuigen van Jehova een probleem. Hè. Jongeren die worstelen met, jij noemt het zelf, levensbeschouwelijk misbruik. Dat is wel herkenbaar, hè?
Ja, absoluut. En dit is een precedent, daarom is het ook zo belangrijk. Het is nu voor de gemeenschap van de getuigen van Jehovah zo gemaakt. Maar het zijn ook andere religies die ook zo strikt zijn en uitsluitingsprincipes hanteren. En eigenlijk geldt dat voor alle vormen van religie of in het algemeen in de maatschappij. Niemand hoeft gediscrimineerd te worden. En de psychologische gevolgen daarvan zijn echt niet min. Hè. Om het nu terug te hebben over de getuigen van Jehovah. Toen dat Top Doctors op televisie kwam en toen dat ik de eerste keer naar buiten kwam met gans het verhaal van mijn jeugd, heb ik heel veel berichten, mails, telefoons gehad. Het was echt een overspoeling. Met verhalen van anderen die gelijkaardige dingen meegemaakt hadden, die er niet uit durfden of die er toch uitgeraakt waren. Maar ook echt schrijnende verhalen. Bijvoorbeeld iemand die ook zeer talentvol was en verstandig, die graag had verder gestudeerd. En de dag dat ze haar diploma kreeg, heeft ze zelfmoord gepleegd. Omdat ze geen weg eruit zag. Dus het is toch ongelooflijk dat ze iemand zo ver kunnen krijgen om dat te doen.
Het is ook een oproep om mensen die daaruit willen stappen, uit welke religie dan ook, dat die bescherming krijgen.
Ja, absoluut. En er is een weg uit. En nu het feit dat bijvoorbeeld die Schöning, waarvoor dat ze bang zouden zijn, dat er geen vangnet is, dat ze gaan genegeerd worden. Wel, dat is nu strafbaar, hè. Als dat nu opnieuw gedaan wordt en geklaagd de zaak weer aan, dan is er een precedent en dan kan er opnieuw een straf uitgesproken worden. Dus eigenlijk moeten ze ofwel in beroep gaan. Ik weet het niet wat ze gaan doen, dan is het misschien voor het Europese gerechtshof wel zoveel te beter, want ik zou er heel blij mee zijn en Patrick Haak ook, denk ik. We staan ervoor te springen. Want welke rechter gaat nu oordelen dat die getuigen van Jehovah weer een vrijgeleide krijgen om mensen psychologisch te gaan chanteren en te gaan beschadigen om hun geloofsovertuiging, zogezegd de vrijheid van geloofsovertuiging, te gaan beleven? Ja, kom, dit is niet normaal en niemand gaat dat doen, hè.
Thank you.
Prince met The Work Part 1. Het komt uit zijn cd The Rainbow Children, die hij heeft gemaakt in 2001, toen hij net was toegetreden tot de getuigen van Jehovah. Zijn moeder was lid en een van zijn muzikanten, Larry Graham, zou hem overtuigd hebben. Ik had ook Michael Jackson kunnen laten horen. Karel de Kaastekker, hoe luister jij naar deze muziek?
Ja, zonder enige bedenking erbij, omdat wij wisten toen dat ik nog bij de getuigen van Jehovah was, wij wisten dat niet. Hij is zodanig afgesloten van de buitenwereld. En het feit dat hij er uiteindelijk bij geweest is en dan er niet bij gebleven is en uitgesloten zal geweest zijn, of nooit echt gedoopt geweest, ik weet het eigenlijk niet, dat werd verzwegen. Dus we wisten dat niet. Ik ben het pas later te weten gekomen. En ja, eigenlijk hebben die mensen ook ergens gezocht naar vraagtekens, of naar antwoorden op vraagtekens in het leven, en gezien ja, dat het dat niet was. Hè. Dus ik heb geen probleem om naar die muziek te luisteren, Integendeel.
Op 21 april zal het 5 jaar geleden zijn dat hij is gestorven aan een overdosis fentanyl, een medicijn dat hij nam tegen de pijn in zijn heup. Hij wilde zich niet laten opereren uit schrik voor eventuele bloedtransfusie, want dat mag niet, hè, bij de getuigen van Jehovah.
Nee, dat is zo een van die gekke regels. Ja, men neemt weer zaken helemaal letterlijk. Een zinnetje uit de Bijbel dat men toepast zoveel honderden of duizend jaar later. Uit een geschrift die niet up-to-date is. Ja, maar men blijft daarbij. Hè. Dus ook,
dat heb jij ook effectief gezien, dat ja. Mensen operaties niet aangingen?
Ja, als arts zie ik het. Ik heb ook al getuigen van Jehovah over de vloer gehad. Die dus duidelijk zeggen, ja, geen bloedtransfusie, no way. En die willen dat je daar zelfs ja, voor tekent, hè, dat je dat niet gaat doen. Nu, let op, er zijn ook sommigen, als je hen uitlegt, dat het daarop zou aankomen, die dan toch, beslissen van het te laten doen, maar dan willen ze ja, wel dat het stil blijft. En dat gebeurt evenzeer. Maar de meesten blijven er toch fanatiek aan vasthangen. Hè. Daardoor hebben we ook wel gezien als arts zover dat je kunt gaan zonder bloedtransfusie. Maar er zijn er ook die het daardoor ja, blijvende gevolgen hebben of die gestorven zijn. Hè. Mm-hmm. Zeker weten.
Ja. Heb jij weet in jouw familie dat er mensen zijn die operaties niet zijn aangegaan?
Mijn vader. Dus wanneer was dat? Ik denk dat dat 2010 was. Ik zat in Egypte voor een cursus over blaaskankerchirurgie. En ik kreeg ineens een telefoon van mijn broer. Dat mijn ouders een ongeluk gehad hadden. En plots hadden mij echt, kwam ik van pas. Dus ze moesten mij toch een keer bellen. Dus anders namen ze nooit contact op met mij. En plots kwam ik, denk ik, van pas. En dan ben ik toch geweest nadat ik terugkwam van Egypte. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet vroeger vertrokken, maar ik ben geweest. Mijn vader had een bekkenfractuur en een heupfractuur. Hij had een hemoglobine van 6 op dat moment. Hij heeft transfusie geweigerd. Maar eigenlijk moest hij liefst zo vlug mogelijk dan ook geopereerd worden. Maar mits bloedtransfusie, want zo'n operatie is bloeden natuurlijk. En hij heeft dat geweigerd en heeft, ja, ik denk, een maand of 3 gewacht totdat zijn eigen lichaam dat zelf gerecupereerd had. En heeft daardoor ja, blijvende zenuwuitval, hij heeft een dropvoet. Kan moeilijk stappen, omdat hij dus geweigerd heeft van sneller die heupfractuur en bekkenfractuur te laten behandelen.
Heftig, hè?
Ja, maar dat is nu maar een verhaal over een blijvende schade. En ze zullen dat dan wel zien als een soort een boetedoening zeker, of als ze daarin slagen, een soort kastijding die naar een hoger niveau zal voeren, want ze hebben bewezen dat ze kunnen voldoen aan de regels. Maar het is gek, het is absoluut gek. Kinderen bijvoorbeeld worden dat ook ontzegd, maar er is een manier waarop dat in België ouders uit hun macht kunnen ontzet worden.
Waarin geloof jij nog?
Ja, ik geloof zeker niet in God. Ik ben een agnostisch atheïst, dus dat wil zeggen, ik geloof niet dat we het kunnen bewijzen dat er iemand zo iemand is. En ik geloof ook niet dat hij bestaat.
Geloof je in wat de Nederlandse historicus Rutger Bregman zo mooi heeft omschreven? Dat de meeste mensen deugen? Dat is ook de titel van zijn veelgelezen boek.
Dat denk ik eigenlijk wel. Dus ik geloof in de liefde en in de wetenschap, om het zo te zeggen. Dus ik denk dat De meeste mensen zijn van binnenuit goed. Je moet het alleen stimuleren en het uit de mensen bij wijze van spreken halen. Hè. Door er op een correcte manier mee om te gaan, kun je dat stimuleren in elkaar.
Ah. Je hebt dat boek gelezen, of het is bijna uit?
Het is bijna uit.
Ja. Wat is daar jou het meest uit bijgebleven?
Ja, gewoon een andere kijk. Hè. Dus het wordt ook op een wetenschappelijke of psychoanalytische manier worden vele studies opnieuw doorgenomen. Studies die vroeger aangehaald werden als bewijs van de mens is in C slecht en zondig. En je moet die behandelen alsof dat hij sowieso gaat gaan voor het egoïstische, voor het slechte. En daarom is kapitalisme en communisme zeker de strekkingen geweest die geprobeerd zijn. In kapitalisme is geld de manier en de vrije markt om te zorgen dat alles gereguleerd gaat. Hè. Iemand doet maar iets omdat hij er voordeel aan heeft. In het communisme is dan de stok achter de deur en alles vrij voor iedereen. Maar geen een van de twee brengt eigenlijk de hele duidelijke oplossing, als we eerlijk zijn. Ik weet ook niet wat dat de beste oplossing is, maar de manier waarop dat hij dan kijkt naar alle studies die zogezegd het slechte in de mens als ground truth aannemen, dat is niet, eigenlijk niet zo. Hè. En dat is mooi hoe dat hij dat aantoont. En als je daar op een andere manier naar kijkt, dan zie je dat eigenlijk wat dat overblijft, is dat mensen doorgaans goede bedoelingen hebben. En door het goede eigenlijk te proberen, dat je daardoor dan toch mooie dingen kunt verwezenlijken in het leven. Hè. Door samen te werken, we zijn allemaal in hetzelfde schuitje. Maar het gaat alleen maar goed worden als we een beetje verdraagzaam zijn en elkaar betrokken zijn met elkaar.
Je hebt ook de boeken van Yuval Harari gelezen, Sapiens en Homo Deus. Wat heb je daaruit opgestoken?
Ja, opnieuw zijn mooie filosofische werken. Het geeft verklaringen of mogelijke verklaringen voor de geschiedenis en waarom hebben we als mens bepaalde dingen gedaan. Ja, waarom zijn inderdaad, als ze dan toch goed zijn, waarom zijn die wereldoorlogen er geweest? Waarom hebben wij concentratiekampen gebouwd? Hoe kun je dat doen als mens? En hoe kom je daarbij? Want eigenlijk is dat niet te verstaan. Maar op een manier worden daar toch een uitleg aan gegeven. En ook dan de blik naar de toekomst. Hè. Het niet bang moeten zijn van de modernisering en alles die eraan komt van artificiële intelligentie bijvoorbeeld. Dat vond ik...
Jij voelde je aangesproken. Ja. Thank you. Die breekbare versie van For Emma van Bon Iver. Karel de Kaarstekker, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Ja, het fragile van de mens en specifiek Emma. Emma was een zevenjarige, vrolijke, zeer verstandige meid die het garde verdikt kreeg dat ze een hersentumor had. Het was het beste vriendinnetje van mijn oudste dochter. En dus gans het verhaal daar rond heb ik van zeer dichtbij meegemaakt. Hè. Dus wij waren vrienden aan huis bij die ouders. We trokken samen dikwijls op. De vader was eigenlijk van opleiding was hij kok. En wij gingen heel dikwijls daarheen om te gaan eten. Hè. Als ik een lange werkdag had gehad, dan waren we altijd de vrijdagavond typisch welkom. We hebben heel mooie tijden gehad met hen. En op een bepaalde dag kwam die diagnose. En er waren al wat aanleidingen geweest, wat symptomen ervoor. Maar alles kwam niet bij elkaar tot natuurlijk de dag dat alle symptomen duidelijk kwamen. Dat erachter zat. En dan was het in dezelfde dag, consult, pediater, recht naar het UZ Gent. Dan stond ik aan op te wachten. Kwamen ze binnen op de intensieve zorgen. Op de PICU, de pediatrische intensieve zorgen, en werd ze de dag zelf nog, of de nacht zelf, geopereerd voor de druk aan de hersenen weg te nemen. En toen is het een tijdje beter geweest. Heel kort daarop volgde de operatie om het gezwel weg te nemen, maar het was een zeer kwaadaardig gezwel, die niet zoveel voorkomt en die op zich ook niet de beste prognose heeft. Hè. En ik stond daar als vriend, maar ook als arts. Hè. Het was in mijn gebied waar ik ganse dagen werk. Ik bedoel, het UZ Gent. Maar het was een vreemd gebied, omdat ik niets van neurochirurgie ken, om eerlijk te zijn. Hè. Maar toch voelt je aangesproken. En ik was een beetje het klankbord tussen de andere artsen, dus de pediatrisch oncoloog en de neurochirurg en de familie die dan vrienden waren. Maar dat dus het overgaan van vriend naar arts en omgekeerd, dat was iets die niet zo gemakkelijk was. Nu, ik moet mij eigenlijk echt niet beklagen over wat er toen in die tijd gebeurd was. Ik denk dat grote verdriet ligt bij de ouder natuurlijk en de dichte familie. Daarom heb ik het liedje gekozen om nog een keer de warme gevoelens voor haar naar boven te halen. De goede herinneringen.
Jij vond het moeilijk om met de realiteit om te gaan. En de hoop te moeten wegnemen.
Ja.
Die er niet meer was.
Inderdaad, dus dat is hetgeen die mij als persoon dan verscheurde. Dat is er zijn tussen...
Tussen arts en vriend...
Ja, excuseer. Inderdaad, tussen arts en vriend. Dus in de eerste plaats zei de vriend, maar op sommige momenten zei de ook arts. En er was een specifiek moment, ik herinner het mij nog goed, er was een barbecue, ergens in september, waarin dat er wel weer zo'n beetje hoop was, of het was een goed moment, om het zo te zeggen. Het was een mooie zomeravond en het was een beetje een opgetogen sfeer. Het was een goede sfeer, om het zo te zeggen. En ze begonnen op dat moment zo hoop uit te spreken. En van, als het dan weer beter is, dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En ik had zoiets van, maar er is geen genezing meer, hè, als arts. Het komt niet beter. En ik moet dat nu toch een keer zeggen. Ze moeten nu toch een keer dat beseffen. Want eigenlijk wou ik dat ze nog zoveel mogelijk ervan gingen genieten. Nu, geen uitstel meer. Doe nu nog wat dat je wilt doen. Met die dochter, wacht niet totdat het beter wordt, want het wordt niet meer beter. En ik heb dat dan ook gewoon op die manier het misschien te bruut op tafel gesmeten. En was de sfeer ineens weg. Dus achteraf, ja, gezien, was dat waarschijnlijk absoluut niet de beste methode. Maar ja, dus dat was heel moeilijk om ofwel arts of vriend te zijn.
Ja. Heb je die moeilijkheid ook ervaren als vader? Combinatie arts-vader bij je eigen dochters?
Ja, zeker. Zeker. Je kunt u niet beter voorstellen. Hè. Ze waren leeftijdsgenoten, ze zaten in dezelfde klas.
Hoe gaat jouw dochter daarmee om met het verlies van haar vriendinnetje?
Dat was een zware dobber.
Mm-hmm.
Mijn dochter heeft daar zeker moeite mee gehad. Ze heeft het... Ze heeft het moeilijk gehad om... om opnieuw nieuwe vrienden...
te maken.
Her eyes, they
Lightning Crashes van de Amerikaanse band Live, Karel de Kaastekker. Waaraan doet dit nummer jou denken?
Ja, komen en gaan van het leven. Hè. We hebben net over het gaan gesproken, maar het was vooral voor mij dan het komen op het moment van de geboorte van mijn dochter, Anna. Mijn eerste dochter was dit het liedje die in mijn hoofd speelde. Mm-hmm. En ook letterlijk, hè, dus de placenta die op de grond valt. ja, dat is een eerste kind, is iets speciaals.
Heb jij er aan getwijfeld dat je ooit een gezin zou hebben, kinderen zou hebben?
Ja, ik heb daar zeker aan getwijfeld. Met mijn bagage van mijn jeugd heb ik gedacht van ja, dat komt nooit in orde. Nooit, geen vrouw wil iemand met zo'n bagage. Maar ja.
Het is toch gebeurd?
Het is zeker gebeurd.
Hoe is het gebeurd?
Ja, op een dag vroeg ik het nummer van een verpleegkundige in opleiding in de gang van het ziekenhuis van Waregem. En ik kreeg dat nummer. En dan heb ik eigenlijk nog wel een week of twee gewacht om terug te bellen. Maar dan is het eigenlijk ja, snel gebeurd. Het was dus eigenlijk ja, gebeurd met een blik. Hè. Een blik van achter een masker en onder een muts. En zo hebben we elkaar leren kennen. En dan zijn we heel snel naar elkaar toegegroeid. Gezegd wat dat we wilden in het leven. Ik heb ook direct met de deur in huis gevallen over mijn achtergrond. Ik heb dat niet willen achterhouden. En dat was voor mij heel belangrijk. En ik denk dat het eerste wat dan mijn vrouw dacht was van waar is de deur hier? Nu ben ik weg. Maar uiteindelijk ja, heeft zij... Ja, heeft dat ervoor gezorgd dat ze mij nog liever zag en heeft dat heel veel respect opgebracht voor de strijd dat ik gestreden heb. En heeft zij mij enorm gesteund in het verdere realiseren van mijn droom en in mijn carrière. Ze heeft ze echt aan de kant gezet. Ja.
Je hebt je kwetsbaarheid getoond. Je bent net 40 geworden, hè? Was dat een moeilijke kaap om te nemen?
Ja, eigenlijk wel. Ik had het niet verwacht. Nu, het is ook in deze omstandigheden. Ja, anders denk dan aan een groot feest met uw vrienden. Hè. Maar nu was het alleen. En ja, toch zo ineens... 30 worden is geen probleem. Want 40 worden was toch al anders.
Je hebt al zoveel bereikt. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ja, ik heb zeker nog op professioneel vlak... er zijn altijd nog innovaties dat ik wil doen. En dat gaat mij... denk ik, blijven bezighouden tot aan het einde van mijn carrière. Maar ergens verlang ik ook wel een keer naar de dag waarop dat ik vind dat het genoeg is, dat ik genoeg bewezen heb.
Mm-hmm. Om wat te doen dan?
Om wat te doen?
Ja, om wat te doen als je voor jezelf hebt uitgemaakt
dan
van nu heb ik genoeg...
Dat gewoon zijn voor mijn gezin, of dat, mm-hmm. dat wil ik er zijn met mijn gezin. Dan wil ik tijd hebben om, ja, om met hen misschien de wereld te ontdekken. Ja.
Ja. Je wil nog Martha laten horen van Tom Waits. Waarom precies?
Dat was de geboorte van mijn tweede dochter, Martha. En het was eigenlijk de vroedvrouw die kwam met het liedje van Tom Waits. Het is uiteindelijk ja, een liefdeslied van een verloren liefde. Maar het is voor eeuwig verbonden aan de geboorte van mijn dochter Martha.
Please recall, meet me out for much older now. You're much older too. How's the husband? And how's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. 'Cause we were all so young and foolish. Now we are mature.
Martha van Tom Waits, dankjewel Karel de Kaastekker voor dit heel rake gesprek. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week praat ik met presentator Wilfried de Jong. Die zal vertellen wat hem raakt in het leven. Vandaag zit hij waarschijnlijk wel ergens voor een scherm te kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Het is een grote fiets vanuit. Bij jou zal het niet anders zijn, denk ik.
Dat klopt.
We kijken allemaal.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.